Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Hebreeën 9, vers 11 tot 28. Hebreeën 9, vers 11 tot 28. En we zingen psalm 40, vers 8. Psalm 35, vers 6 en 7. Psalm 89, vers 1. En Psalm 85, vers 1. We noemen uw schriftlezing Hebreeën 9, vers 11 tot 28. En de psalmen van deze morgen zijn Psalm 40, vers 8. 35, vers 6 en 7. 89, vers 1. En Psalm 85, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heere Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van Psalm 40 en daarvan het achtste vers. Verheug het volk, verblijd en alle heer die naar u zoeken telkens stond. Leg steeds uw woorden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. En wat daar verder volgt in het achtste vers van de 40ste psalm. Gemeente, de schriftlezing voor dit morgenuur kunt u opgetekend vinden in de Hebreeënbrief. Daarvan het 9e hoofdstuk, vanaf het 11e vers tot en met het einde. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Hebreeën 9, vanaf vers 11 tot en met het einde. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult den naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde is door de meerderen en volmaakteren tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen en heiligt tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken om den levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtreding, die onder het Eerste Testament waren, diegenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd, want als al de geboden na de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water en purperen wol en hyssop, en besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan u lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook den tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan dezelfde. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons, nog ook opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van diegenen die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover.
Gemeente, laten we nu trachten om samen het heilige aangezicht des Heren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u die in de hemel woont en troont en die deze lage aarde heeft tot een voetbank van uw heilige voeten, laat het toch niet kwaad zijn als wij aan de morgenuren van deze uw dag hier zijn samengekomen en onze onreine lippen openen om van u den Heren een zegen af te smeken over de bediening van uw woord, want dan weet u wat we nodig hebben, Heer. Uw woord, dat is levend en krachtig. Uw woord is het zaad der wedergeboorte. Maar Heren, nu deugt de akker van ons hart niet. Die is onontvankelijk geworden voor de boodschap van uw dierbaar getuigenis door onze diepe val in Adam, waar wij u buiten de deur van ons hart hebben gezet en waar wij de deur van ons hart hebben gesloten om hem nooit meer te openen. En Heren, nu zitten we van nature met een gesloten hart onder de prediking van uw woord. En dan zal het woord ons geen nut doen tot zaligheid, Integendeel zelfs, dan zal de prediking van uw woord ons oordeel verzwaren, want het zal wat zijn de weg geweten te hebben en niet bewandeld te hebben, uw woord gehoord te hebben en er niet mee werkzaam te zijn geworden in de binnenkamer van het gebed aan de troon van uw genade. En daarom, o Heere, zou u vanmorgen met de bediening van uw geest niet achter willen blijven? Zou u ons, Heere, niet als een wandelaar voorbij willen gaan, maar zou u nog tot ons in willen keren? En zou u zelf met uw lieve geest nog in de harten van zondaren willen komen wonen en werken, om zo nog zondaren te bearbeiden tot zaligheid? Heere, van onze zijde is dat onverdiend, want in ons zijn geen redenen te vinden dat u nog bemoeienissen met ons zou houden, integendeel zelfs. U zou ons met een mannelijke wegwerping kunnen wegwerpen. U zou ons voor eeuwig van voor uw driemaal heilige aangezicht kunnen wegdoen. Maar nu mogen wij nog zijn in het land der levenden, in het lieflijke heden der genade. En u laat uw woord nog verkondigen. En nu komt u het ons nog te verzekeren. Ik doe het niet om uwentwil, dat zij u bekend, gij huizen Israëls. Maar ik doe het om mijn grote naams wil, dat die verheerlijkt worden. Heere, zou u dan zo uw naam nog willen verheerlijken, door genade te bewijzen in de harten van zondaren? Heere, gedenk ons zo, u bracht ons hier samen, gedenk ook aan uw Sion in het strijdperk van dit leven, ach, u weet wat ze zo nodig hebben. Wat is het groot, Heere, als ze in de prediking mogen opluisteren, dat goede werk van u, wat u begint in de harten van zondaren, als dat weerklank mag vinden in hun hart, als er overname mag zijn. O Heere, maar zou u ook verder willen leiden, want daar ligt de groen toch niet? Ook al is het zeker de weg die u komt te houden met uw volk. Maar Heere, de grond ligt toch alleen in dat volbrachte werk van uw eigen lieve Zoon. En zou u ons dan ook de genade willen geven, Heere, om af te drijven in de prediking ook van uw woord, van alle gronden buiten Christus, om in hem geborgen te mogen zijn, voor tijd en voor eeuwigheid. Ach, Heere, gedenk ook aan degene die vanmorgen moesten achterblijven. U kent ze, degene die oud geworden zijn, die vanwege hun lichaamsgebreken niet meer kunnen opgaan onder de bediening van uw woord. Zou u zo kunnen gedenken, Heere, als ze nog mee mogen luisteren? Zou u willen geven dat uw woord zijn kracht mag doen in hun hart en leven, ook al zijn ze gekomen aan de avond van het leven, het is toch nog genadetijd. Ach, Heere, dat ze toch niet langer uit zouden stellen, dat u een heilige onrust zou willen geven, want anders dan stellen we nog uit, want we blijven aan het uitstellen, ook als we oud zijn. Maar Heere, ook als we een ernstige ziekte hebben, zou u in het bijzonder ook aan de zieken in het midden van de gemeente willen gedenken. O Heere, ontferm u zelf nog over hen en ontdek toch boven alles. En dat zou toch het allergrootste zijn, als u dat zou willen doen aan die geestelijke kwaal. Want we zijn gans en al melaats van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Melaats vanwege de zonde. O Heere, ontferm u zelf nog. Gedenk zo dan nog, ook aan degene die door andere omstandigheden verhinderd zijn om de gang naar uw bedehuis te maken, wil ook zijn met degene die geen lust hebben om op te komen naar uw bedehuis, die de plaatsje vanmorgen leeg hebben laten staan. Ach, Heere, zou u ze toch te sterk willen worden. Gedenk ook aan het opkomend geslacht, aan de jeugd, aan de jonge mensen, aan de kleine kinderen in het midden van de gemeente, Heere. Geef toch dat uw woord ook zijn krachten en jonge harten mag doen. Het is toch de beste tijd om door u tot u bekeerd te worden. Heere, zou u ze willen verknoeien voor de dienst van deze wereld, door uw liefde uit te storten in hun jonge harten. Want Heere, waar u uw liefde komt uit te storten in het hart, dan krijgen we toch liefde tot u en dan gaan we toch alles haten wat u haat. Dan komt er toch een breuk met de wereld en met de zonde. En Heere, zou u dat willen schenken, die goede keus die u kwam te werken in het leven van een Mozes, maar ook in het leven van een Rut. O Heere, dat is toch de keus van al uw gunstgenoten. Werk het nog, Heere, tot verheerlijking van uw grote naam. Heere, zou u zo vanmorgen dan nog met ons willen zijn? U kent ons in al de zorgen, al de moeite, al de verdriet van dit tijdelijke leven. Want er zijn wat zorgen. We leven in een wereld, Heere, die in de zonde ligt. En de gevolgen van de zonde komen zo duidelijk openbaar. Zeker in onze tijd, waarin de mensenval steeds meer gaat uitleven. En er zijn er steeds minder die de val gaan inleven. O Heere, een tijd waarin de liefde, dat heb u zelf gezegd in uw woord, zal verkouden. Heere, zou u er nog over op willen staan? En geef ons niet geheel aan onszelf over. Maar geef ook dat we met alle zorgen, moeite en verdriet bij u terecht mogen komen. Dat het zou mogen uitdrijven in het gebed tot de troon van uw genade. Om door u geholpen te worden ter bekwame tijd, op uw tijd. Want u maakt alle dingen schoon op uw tijd, niet op onze tijd. Maar om u met leidzaamheid ook te lopen, de loopbaan die is voorgesteld. En Heere, die leidzaamheid des geloofs, die missen we van nature. Maar ook dan ontvangen genade is het telkens maar weer nodig. Om leidzaamheid te mogen beoefenen. Om achter u aan te komen. Biddend achter u aan te komen. Want uw volk is toch een werkzaam volk aan de troon der genade. En Heere, dan komt u uitkomst te geven op uw tijd en op uw wijze. Heere, zou u dat willen schenken? Heere, gedenk zo nog, ook aan al uw knechten die vanmorgen weer geroepen worden om uw woord te verkondigen. Ook uw knecht verbonden aan deze plaats, zou u willen gedenken, Heere, niet alleen naar zijn ziel, maar ook naar zijn lichaam. Hij heeft een zwak lichaam, ondersteun en sterk nog. En geef hem de genade, Heere, om uw woord nog te verkondigen. Gedenk hem zo samen met zijn vrouw en met zijn kinderen. Zou u ook willen gedenken, Heer, aan de weduwe die moest achterblijven van een van onze ambtsbroeders, die u in de achterliggende week kwam weg te nemen uit dit leven aan ernstige ziekte. Heer, ondersteun en sterk, als ook in deze week de begrafenis zal plaatsvinden. Er is weer een lege plaats gekomen, Heer. Maar zou u hem zelf met de man uw raads nog willen vervullen? Schik ons nog jonge mannen toe, door u geleerd en door u bekeerd. De nood is zo groot, de velden zijn wit om te oogsten, Heere, dat het ook in de binnenkamer zou mogen brengen. Om het van u te vragen, of dat u nog arbeiders in uw wijngaard zou willen uitstoten, dat hebben we niet verdiend, Heere. Maar zou u toch genadiglijk willen doen? Ook onder ons, ook in ons kerkverband. Geef dat die nood gevoeld mag worden. En dat die nood mag uitdrijven tot de troon van uw genade. Ontferm u zelf zo. Heere, zou u vanmorgen nog willen helpen en willen sterken in de bediening van uw woord. Wat hebben we dat telkens maar weer nodig, Heere. Nu redden u keer op keer. U hebt ons nog nooit beschaamd laten staan. We zijn wel beschaamd met onszelf uitgekomen, maar met u nog nooit, Heere. Zou u ook vanmorgen de hemel nog genadiglijk willen scheuren? En zouden er nog Aarons en Hurs in ons midden gevonden mogen worden, die meezuchten aan de troon der genade? Of dat u vanmorgen zou willen geven dat uw woord nog mag worden geopend? Opdat we zo, Heere, gesteld zouden mogen worden als een uitdeler van die medegelegen genade Gods. Ja, Heere, dat u ons een tong der geleerden wilde geven, om met de moeder nog een woord ter rechtertijd te spreken, als een schriftgeleerde die wel is onderwezen in het koninkrijk der hemelen, en dat we zo vanuit de schat van uw eeuwig blijvend getuigenis nieuwe en oude dingen zouden mogen voortbrengen. Heere, ontferm u zelf zo nog vanuit die vrije gunst die eeuwig u bewoog. En dat alleen om de Heere Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, ter voortzetting van ons samen zijn willen we zingen van de 35e psalm. En daarvan het 6e en het 7e vers. Psalm 35, vers 6 en vers 7. Mijn vijand, dorstig naar mijn bloed. Vergeld mij wrevelig kwaad voor goed. Maar ik, hem ziend in krankheid zuchten, nam deel in al zijn ongenuchten. En het 7e vers. Ik had om mijn haters het kleed gescheurd, als een die om zijn moeder treurt. Maar als ik moest met rampen strijden, verheugen zij zich in mijn lijden. En wat er verder volgt in het 6e en het 7e vers van de 35e psalm en ondertussen gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere die zegenen u en hij zegenen uw gaven. zijn heel wat mensen, en zeker mensen die een beetje krap bij kas zitten, die hopen dat ze in het testament staan van een welgesteld familielid. Dan krijgen ze tenminste financieel wat ruimte. Maar dat zou wel eens heel erg tegen kunnen vallen. Want als het testament geopend wordt, dan kan het wel veel minder zijn als dat gedacht en verwacht werd. Dan valt zo'n erfenis tegen. En trouwens, iemand kan tijdens zijn leven zijn testament nog veranderen. Dat staat niet vast. Dat kan veranderd worden. En dan kan het zijn dat de erfenis groter wordt, maar voor hetzelfde geld wordt die nog veel kleiner. Is toch veel minder. En daarom, als het gaat over een erfenis in het natuurlijke leven, dan kunnen we wel krijgen, maar die kan wel eens heel, heel erg tegenvallen. En het kan ook wel eens een negatieve erfenis zijn. Hè? Dan is het beter om hem helemaal te weigeren. Want dan kom je zelfs in de schuld terecht. Dan hebben we het over een aardse erfenis. Maar weet u waar het nu eigenlijk over gaat? Het gaat over een hele andere erfenis. Het gaat over een hemelse erfenis. Want als we een aardse erfenis zouden krijgen, dan zou die nog zo groot zijn. Een keer moet u dit leven verlaten. En wat moet u dan met die erfenis? Dan moet je alles, alles achterlaten. Er is niet voor niets gezegd, in het doodshemd van een mens zitten geen zakken. Ik heb pas nog iemand moeten begraven, die had inderdaad nog zo'n ouderwets doodshemd aan, geen zakken erin. Gewoon recht toe, recht aan. Dan kunnen we niets meenemen. Maar als het nou gaat over die hemelse erfenis, dat is een erfenis niet alleen voor de tijd, maar dat is ook een erfenis voor de eeuwigheid. Nou, over die hemelse erfenis, over die geestelijke erfenis gaat het vanmorgen in de woorden van onze overdenking. En die kunnen we opgetekend vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen, namelijk Hebreeën 9. En dan willen we met Gods hulp en onder de inwachting van Gods geest met elkaar stilstaan bij het 16e en bij het 17e vers. Dus de tekstwoorden kunt u opgetekend vinden in Hebreeën 9, vers 16 en vers 17. En daar lezen wij, want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Tot zover. Het gaat in de woorden van onze overdenking over de dood, de noodzakelijkheid van de dood van de testamentmaker. En dan willen wij uw aandacht bepalen bij een drietal gedachten. In de allereerste plaats letten we op het maken van dat testament. In de tweede plaats staan we stil bij de vastheid van dat testament. En in de derde plaats letten wij tenslotte op de opening van dat testament. Dus het gaat vanmorgen in de woorden van onze overdenking over de noodzakelijkheid van de dood van de testamentmaker. In de allereerste plaats gaat het over het maken van dat testament. In de tweede plaats gaat het over de vastheid van dat testament. En in de derde plaats gaat het over de opening van dat testament. Gemeente, in de brief aan de Hebreeën, er wordt een aantal keren gesproken over het priesterschap van Christus en dat naar de ordening van Melchizedek. Zo in het 5e, als ook in het 7e hoofdstuk, wordt dat gezegd dat Christus geen priester is naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En van die Melchizedek lezen wij dat hij was zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, zonder beginsel der dagen, zonder einde des levens. Dat is toch wel een heel merkwaardig getuigenis wat we lezen van die Melchizedek. Wat betekent dat nu eigenlijk? Nou, weet u wat bij een priester heel belangrijk was? Stamt hij werkelijk uit een priesterlijk geslacht? Komt hij werkelijk voort uit het geslacht van Aaron? Daarom waren al die priesters onder het Oude Testament afstammelingen van Aaron. Dan alleen mocht iemand priester zijn. Dan mocht hij het priesterlijk ambt bedienen in het heiligdom en anders. Dan werd hij daarvan uitgesloten. Dus dat was heel belangrijk, iemands afkomst. Maar nu is Christus, die is priester naar de ordening van Melchizedek. En die Melchizedek was een priester van de Allerhoogste God, dat kunnen we lezen in Genesis 15. Maar hij was als priester zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. We lezen niet van zijn geboorte, we lezen niet van zijn sterven. Dus zonder beginsel des levens en zonder einde der dagen. Het wijst ons op het eeuwige priesterschap van Christus. Die priester is in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En zoals het dan met die Melchizedek was, hebben verklaarders gezegd, zo is het nou ook met die brief aan de Hebreeën. Weet u, we weten niet precies wie die brief heeft geschreven. Onze statenvertalers die hebben het op Paulus gehouden. En inderdaad, er zitten Paulinische trekken in die brief. Heel duidelijk. Maar Calvijn die heeft gezegd, ik geloof niet dat Paulus hem geschreven heeft. We moeten het maar in het midden laten, gemeente. Maar één ding weten we zeker. Een kerkvader heeft eens gezegd, God weet wie die brief heeft geschreven. Maar ten diepste heeft God hem zelf geschreven. Wat is een brief die geïnspireerd is door de Heilige Geest? En waarom wordt u de naam van de schrijver verzwegen? Nou, het zou wel eens zo kunnen zijn, gemeente. Wat heeft de Heer Jezus nu gezegd van de Heilige Geest? Niet dat hij van zichzelf zou getuigen. Nee, maar die zal mij verheerlijken. Hey, en daar gaat het nu in heel de Hebreeënbrief om. Dan zal u zeggen, dat is in heel de schrift. Ja, maar dat komt in de Hebreeënbrief heel duidelijk uit. Het gaat om de verheerlijking van Christus. Om zijn heerlijkheid te zien. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Mag Johannes getuigen in zijn evangelie. De heerlijkheid als de enige geborene van de Vader. Hey, en de een, die heeft meer gezien van de heerlijkheid van Christus dan de ander. Er is een onderscheid tussen Gods kinderen. Er zijn toch immers ook standen in het leven der genade. Er is toch een opwassen in de kennis en de gerechtigheid van de Heer Jezus. Dus onderscheid, nee, niet alleen in de gemeente tussen bekeerden en onbekeerden. Maar er is ook een onderscheid als het gaat over Gods kinderen. En hoe is het nu met die Hebreeën gesteld? Want nu weten we niet precies wie die brief geschreven heeft. Al hebben we gezegd, ten diepste weten we het wel. Het is de Heilige Geest zelf die de schrijvers heeft gedreven. Hij is de grote auteur van de Heilige Schrift. Maar nu gaat het ook, dat is ook altijd belangrijk als we uit een brief spreken, gemeente. Wie zijn nu de geadresseerden? Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Hebreeën. Waar moeten we dan aan denken? Wel, dan moeten we denken aan bekeerde Joden. Joden die tot bekering zijn gekomen. Die tot het christendom zijn overgegaan. En u weet het, het volk van Israël, dat was een bijzonder volk. Dat was Gods volk. Dat was het eerste volk wat God heeft afgezonderd van alle volkeren van deze wereld. Met dat volk wilde de Heer hele bijzondere bemoeienissen houden. De Heer die wilde aan dat volk zichzelf openbaren en verklaren. De Heer die wilde de weg des heils laten verkondigen. Maar de Heer die heeft ook aan dat volk laten verkondigen dat er nu een scheiding is gekomen. Door de zonde tussen God en tussen onze ziel. Dat volk dat werd door de Heer afgezonderd, dat was Gods verkoren volk. Dat volk dat is gebracht op de erven van het verbond. En dat volk dat heeft de Heer onderwijs willen geven. Onderwijs, ja. Dat wij in Adam gevallen zijn. En dat door eigen schuld. Dat wij een scheiding hebben gemaakt tussen God en tussen onze ziel. Dat we onszelf aan het oordeel van de dood hebben onderworpen. Dat wij de dood hebben verdiend. De ziel die zondigt, die zal sterven. God hield bijzondere bemoeienissen met dat volk. Hij wilde dat volk onderwijs geven. Niet alleen door het woord wat hij liet verkondigen. Door zijn profeten. Hij heeft dat volk ook aanschouwelijk onderwijs willen geven. Hoe dan? Nou, door de dienst van de tabernakel en later van de tempel. Want wat ligt daar een rijk onderwijs in? Aan de ene kant als het gaat over de zonden die scheiding hebben gemaakt tussen God en tussen onze ziel. Dan moet u maar denken aan dat dikke voorhangsel wat daar hing. Voor het heilige der heiligen. En achter dat dikke voorhangsel, daar stond de troon van God. Daar stond immers de ark des verbonds. En boven die ark des verbonds, daar wilde God wonen en tronen, te midden van zijn volk. Daar wilde hij wonen, onder de lofzangen Israëls. Maar er was een scheiding. En zo wilde de Heer dat volk nu onderwijzen. Er is een scheiding gekomen door de zonde, tussen God en tussen onze ziel. En de ware Israëliet, want het is niet alles Israël wat Israël genaamd wordt. Nee, God die heeft zelfs in het merendeel van dat volk geen welbehagen gehad. Maar de Heer die had te midden van dat volk een overblijfsel. Naar de verkiezing van zijn goddelijke genade. En die mochten door genade onderwijs krijgen. Als ze naar de tabernakel gingen. Als ze in de tempel kwamen. Dan mochten ze daar de schoonheid van de liefelijke dienst des Heeren aanschouwen. Dan mochten ze onderwezen worden. Daar lag hun hart. Toe, waar ligt uw hart? Want de dienst der verzoening zoals die plaatsvond onder het oude Israël, die vindt onder ons geen plaats meer. De ceremoniële wetgeving heeft afgedaan. Toen Christus heeft uitgeroepen, het is volbracht, toen is het voorhangsel van de tempel gescheurd, van boven tot beneden toe. Toen was het afgelopen met heel de ceremoniële dienst. Maar het wezen, dat is gebleven. Want heel die ceremoniële dienst, die wees heen naar Christus. En tegelijkertijd, die ceremoniële dienst, die was zo onvolmaakt. Die riep ook om Christus. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Dat zingen we immers met die dichter van die 40ste psalm. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks, heel dat Oude Testament, is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet. En die heilige wet, die lag daar in die ark. In een binnenstin gebouwd. Om dat u te mogen verstaan, om zo onderwezen te worden. In de dienst der verzoening. Om eerst te gaan leren verstaan, we staan er buiten. En dat door eigen schuld. Want in het paradijs, daar was alles goed en daar was alles zoet. Daar mochten we de gemeenschap met God beofferen. Daar was een tere gemeenschap met God. Daar lag de zonde niet tussen. Daar mochten we het beeld van God vertonen. Daar waren we in volkomen overeenstemming en harmonie met God. God heilig en wij heilig. God rechtvaardig en wij rechtvaardig. Zo was het in het paradijs. Maar toen is er een breuk gekomen tussen God en tussen onze ziel. En dat is zo belangrijk, gemeente, dat we dat in ons leven gaan leren verstaan. Dat we daarin onderwezen worden. Dat we er buiten staan. U weet toch wel, in de prediking van het woord, dan worden de sleutelen gehanteerd van het koninkrijk der hemel. En die eerste sleutel is de prediking van Gods woord. En een sleutel die gebruik je, ja, om iemand buiten of binnen te sluiten. En zo is het nu met de prediking van Gods woord ook. En nu zitten wij altijd maar te luisteren. Hoor ik er toch niet bij? Er zijn wat mensen die zo in de kerk zitten. Maar weet u hoe dat Heer nu gaat werken in het leven van de mens? Dan word je buiten gezet. Dan ben je God kwijt. Dan ga je levend godsgemis leren kennen. God kwijt geraakt en dat door eigen schuld. Om dat te gaan leren verstaan. En nu is er van onze kant geen doen meer aan. Dat moet ook bevindelijk geleerd worden. Dat wij nooit meer door de werken der wet gerechtvaardigd kunnen worden. Dat we met al ons doen en laten de hemel niet meer kunnen verdienen. Zeker een mens staat op in een verbroken werkverbond. Omdat God aan dat werkverbond niet voorbij gaat. Omdat wij moeten leren dat werkverbond dat is verbroken en dat door onze schuld. In het paradijs konden u en ik in Adam de zaligheid verdienen. Doe dat en gij zult leven. En we waren begiftigd met heerlijke vermogens. Wij konden het. In de catechismus wordt gevraagd, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, als er u had gestaan, kon u dit alles volkomenlijk houden? Ja, we konden het. Maar door eigen schuld hebben we al die heerlijke vermogens verspeeld. Wij kunnen God niet meer behagen. En dat moet nu geleerd worden. Dat goed helemaal geen nut meer doet ten dagen der verbolgenheid. Dat alleen die gerechtigheid van Christus, dat die redt van de dood. Wij zijn alles kwijtgeraakt in het paradijs. Er is een scheiding gekomen tussen God en tussen onze ziel. En daar werd dat volk van Israël aanschouwelijk in onderwezen. In de dienst van de tabernakel en van de tempel. En dat onderwijs geeft de Heer nog steeds. Want we hebben het gezegd, de vormen die zijn weggevallen. Maar het wezen is gebleven. Het gaat nog steeds om diezelfde zaken waar de Heer eerst aanschouwelijk onderwijs aan gaf. Net als kleine kindertjes. Maar later, dan wordt de kerk die wordt volwassen. Want zo is het eigenlijk. Dat zijn eigenlijk de kinderjaren. En weet u hoe dat het nu met die bekeerde Jood is? Die Hebreeën. Nou, God is het goede werk in ze begonnen. En dat goede werk, dat zal die zeker voleindigen. Waar de Heer dat goede werk begint, dan maakt hij het ook af. Daar komt het altijd maar op aan, gemeente. Is het begin uit God. En als dat begin zuiver ligt, dan komt het wel goed. Maar dat wil niet zeggen dat er wel eens niet iets mis kan gaan. Wat moet u nu maar eens denken? Een kindje is geboren. En dat kindje dat wil maar niet groeien. Die zijn er toch? Kinderen die een groeistoornis hebben. Maar dat kan ook geestelijk zo zijn. Dat er wel geestelijk leven is, maar er zijn soms mensen die groeien heel erg hard. Hè? Of niet? Dat kan ook. Wonderbomen, moeten we wel mee uitkijken. Wat heeft de Heer Jezus er ook alweer van gezegd? Ging het over dat zaad, wat die zaaide, die man. En die zaaide op die ondiepe plaatsen. Dun laagje grond, spoedig warm. Het groeide daar goed. Maar, toen de zon in zijn kracht ging schijnen, ging het fout. Hè? Toen liep het helemaal mis. Want het schoot haastig op. Maar het had geen diepte van aarde. Het had geen wortel in zichzelf. Wat dat betekent? De ontdekking ontbreekt. Dat betekent het. Het heeft geen diepte. En dat is zo noodzakelijk dat we aan onszelf ontdekt worden. En dat we zo ontdekt worden dat we niet alleen gaan leren zien. Ik doe zonde. Maar dat we gaan leren verstaan. Nou ben ik enkel zonde. En in mijn vlees woont geen goed. En dan gaan we het leren verstaan. Die in het vlees zijn, die kunnen God nooit meer behagen. Dat gaat niet. We kunnen nooit meer betalen. We kunnen niets meer aan onze zaligheid toedoen. Integendeel zelfs. We kunnen het alleen maar erger maken. We kunnen alleen maar zondigen. We kunnen alleen maar schuld met schuld vermeerderen. Kijk, als de Heer in je leven komt, dan ga je leren verstaan, sterven kan ik niet. Ik kan God niet ontmoeten. Maar weet u, als de Heer door gaat werken, hij gaat nader ontdekken, dan gaan we leren verstaan. En leven kan ik ook niet. Dat kan ik ook niet. Want dan wordt mijn leven wordt enkel zijn zonde. Enkel schuld. Wij zijn in het paradijs God kwijtgeraakt en van onze kant kan het nou nooit meer. Dat werkverbond, dat moeten we leren, dat is nu verbroken. Het verbond, daar gaat het over een ander verbond. Want het verbond dat heeft alles te maken met een testament. Nu is er van eeuwigheid een ander verbond gesloten. Als het gaat over de zaligheid van de mens, dan hebben we het over twee verbonden. Er zijn meer verbonden, dat weet u ook wel. We onderscheiden ook het verbond der verlossing. Maar het verbond der verlossing en het verbond der genade zijn in feite één. Het verbond der verlossing, dat is de eeuwige grondslag van het genadeverbond. Want dat verbond, dat is al van eeuwigheid gesloten. Hey, dan hebben we ook het natuurverbond, hè, wat God met Noach heeft opgericht. En dat betekent eigenlijk dat God het leven zal laten voortbestaan. Dat heeft alles te maken met Gods algemene genade. Met Gods goedheid. Dat wij hier vanmorgen nog mogen zijn. Dat er nog een samenleving mogelijk is. Eigenlijk dat verbond, dat natuurverbond, dat verleent eigenlijk, wij zouden zeggen, hand- en spandiensten aan het genadeverbond. Daardoor kan het genadeverbond verwezenlijkt worden. Hey, als er geen samenleving meer mogelijk is, dan begrijpt u toch ook wel. Dan kan er ook geen kerkvergaderend werk plaatsvinden. Maar nu gaat het over dat verbond der genade. En dat al van eeuwigheid. Want dat is gesloten, die eeuwige vrederaad. Moet u het zo zien. Daar is het testament opgesteld. En toen heeft God van eeuwigheid bepaald, net als in een testament, wie zijn nu de wettige erfgenamen? Wie komen nu voor die erfenis in aanmerking? Toen heeft God vanuit zijn eeuwig welbehagen een volk lief gehad met een eeuwige liefde. Want nu zijn ze God kwijtgeraakt. En weet u wat God nu wil? Wij zijn God kwijtgeraakt door eigen schuld. En nu is God is de Satan een eeuwige slagvoer geweest. Want nu heeft God die heeft een kerk uitverkoren. Wat schrijft Paulus erover? Van voor de grondlegging der wereld. Dus voordat de mens viel. De val heeft met andere woorden gemeente God niet overvallen. God is de Satan een slagvoer geweest. In zijn eeuwige raad heeft God de weg uitgedacht. Vanuit zijn eeuwig welbehagen. Waardoor verloren Adams kinderen weer hersteld zouden kunnen worden. In zijn gunst. In zijn gemeenschap. En dat met behoud van zijn goddelijke deugden. God blijft God. En toch krijgt de zondaar de zaligheid. Dat is die weg die God in zijn ondoorgrondelijke wijsheid heeft uitgedacht. En waardoor hij een volk gaat herstellen. Gaat hij die erfenis teruggeven. En dat volk gaat het leren verstaan. En wij zijn God kwijtgeraakt. Want weet u, als we nu lezen in Gods woord over die erfenis. Wat is nu eigenlijk die erfenis? Waar gaat het eigenlijk om? Dan zegt die dichter van Psalm 16, die getuigt, de snoeren die zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Een schone erfenis is mijn deel geworden. Weet u dat dat ging, hè? We weten allemaal wel, dat weten de kleine kindertjes in ons midden ook, dat het volk van Israël het land Kanaan heeft gekregen. En dat was niet zomaar een land hoor, dat kregen ze van de Heer. Als een erfenis. Die eerste stad, de sleutelstad Jericho, daarvan zijn die hoge, die dikke muren gevallen door het geloof. Toen heeft de Heer aan dat volk willen leren, dat ganse land, dat krijg je nu van mij. Als een erfenis, daar heb je het. Als een erfenis, de Heer die heeft dat land gegeven aan dat volk. Een gegeven land. Nou, maar dat land dat moest verdeeld worden. Iedereen kreeg daar zijn erfdeel. Iedereen kreeg daar een stukje grond. Niet zomaar een stukje grond. Nee, dat hadden ze van de Heere gekregen. En dat Kanaan, dat wijst ten diepste heen. Hoe noemen we de hemel ook alweer? Dan hebben we het over het hemelse Kanaan. Daar gaat het dan over. Daar wijst dat Kanaan heen. En nu kregen ze allemaal hun deel daar. En dat deel dat werd afgemeten met het meetsnoer. En u mag die dichter die mag zeggen. Dat een schone erfenis een deel is geworden. Want weet u wat die schone erfenis is? Hij mag getuigen, de Heer die is mijn deel. En dat is het allergrootste. Als we God tot een erfdeel mogen hebben. En dan lezen we ook in Gods woord. Dat des Heeren deel is zijn volk. Dat is een volk, dat is nou ook Gods erfdeel. Nou, en u begrijpt, nu gaat het alles van God uit. God wilde die mens terug hebben. Hij wilde zijn erfdeel terug hebben. Zijn deel heeft de mens geschapen. Ja, wij zijn geschapen door God. Maar we zijn ook geschapen voor God. We zijn geschapen om God te bedoelen. Om Hem te loven. Om Hem te prijzen. En nu zijn we God kwijtgeraakt en God is de mens kwijt. En nu is er geen mens die naar God vraagt. En nu is er geen mens die naar God zoekt. Maar nu is het wel precies andersom. Hè? Het gaat allemaal van God uit. Hij zoekt naar zondaren. Hij wil zondaren zalig maken. Vanuit zijn eeuwig welbehagen. Dat betekent, er ligt geen grond in de mens. Nee, God heeft redenen genomen van eeuwigheid uit zichzelf. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Waar genade valt, gemeente. Daar valt genade. Eeuwig vrij. Hey. En van eeuwigheid heeft God dat testament opgesteld. Toen zijn al die namen geschreven in dat boek. In dat boek waarvan we lezen, het boek des Lams. Daar zijn ze alle in uitverkoren. Door God, van eeuwigheid, testament vastgesteld. Dus dat is onze eerste gedachte. Het ligt vast in die eeuwige vrederaad. Maar nu gaan we naar onze tweede gedachte. Dan gaat het over de vastheid van dat fundament. Nu kan dat testament wel zijn opgesteld van eeuwigheid in die eeuwige vrederaad, in dat verbond der genade. Dat eeuwige wonder dat God een weg heeft uitgedacht. Waar geen weg meer was. In zijn eeuwige wijsheid een weg ontsloten in de zoon van zijn eeuwige liefde. Ja, want van eeuwigheid, dat gaat over de vastheid van dat fundament. Nu heeft God al die namen vastgesteld. Het zijn de erfgenamen. Ze zullen straks in de erfenis gaan delen. Wie het zijn, wij weten het niet, gemeente. Maar God die weet het wel. Die weet het wel. En één ding. God die heeft niet alleen zondaren verkoren. Maar God die heeft ook de middelen verkoren. Dat moet je trouw waarnemen. Die moet u trouw waarnemen. Daar zullen we straks nog wel meer over zeggen. Kijk, Smijtengeld die heeft gezegd. Als je nou nat wil worden, dan moet je de regen gaan lopen. En als je nou bekeerd wil worden, dan moet je opgaan onder de bediening van Gods woord. Dat is zo noodzakelijk. Dat is ook dat middel wat God bepaald heeft. Het heeft goden behaagd om juist door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Dan gaat het ook over datgene wat God wel behagelijk is. Dat is dat we getrouw opkomen onder de bediening van zijn woord. Maar dat we anderzijds ook mogen gevoelen, gemeente, dat is zo noodzakelijk. Als wij trouw opkomen onder de bediening van Gods woord, dan menen wij eigenlijk diep in ons hart, we hebben het wel verdiend, hè? Of niet? Nou zijn we al zo vaak in de kerk geweest. Dan moest je denken dat je jarenlang in de kerk zit, dat je bijna een kerkbank hebt versleten. En nu komt er iemand die komt in de kerk, nooit in de kerk geweest, voor de eerste keer in de kerk. En God die grijpt hem zo in zijn hart. Dan moet je heel eerlijk zijn, dan gaat het van binnen kriebelen. Al zeggen we het nog niet, maar dan denken we, hé, is dat nou eigenlijk wel eerlijk? De Heer die had eigenlijk toch mij moeten bekeren, of niet? Zie je nou dat we vijanden van God zijn en dat we God geen God kunnen laten? En dat moeten we nu leren door genade, om God God te laten. Als dan gaat dat God van eeuwigheid een kerk heeft verkoren, dat wij het verdiend hebben, dat God ons voorbij zou gaan. Wat? Dat we het verdiend hebben als God het ganse menselijk geslacht voorbij zou gaan. Om daar nu eens mee te worden. Hé, dat is nou het verliezen van de Heer. Dan mag je het verliezen. Onder de prediking van het woord. Dan komt die held. Die komt met dat scherpe zwaard. En dan gaat hij zorgen dat zondaar het van God gaan verliezen. En dat je eigenlijk gaat leren kennen als een rechteloos mens. Die er buiten staat. Zullen we straks ook nog zeggen. De erfer die niet verdient te hebben. Er buiten te staan. De grootste der zondaren te zijn. Dat we het verdiend hebben dat God ons voorbij zal gaan. En toch hem niet te kunnen missen. Dat zijn nou diegenen die in dat testament staan. En dat testament, ja, hoe kan dat testament nu alleen maar geopend worden? Hoe is dat nu in het natuurlijke leven? Er wordt een testament opgesteld, dat stelt iemand op. Tijdens zijn leven. Dat is zijn laatste wilsbeschikking. Als iemand een grote erfenis heeft, ja, dan is het heel belangrijk. Dat er een testament wordt opgesteld. En als dat testament wordt opgesteld, dan is die persoon nog in leven. Maar wanneer komt dat testament nu vrij? Nou, als de testamentmaker sterft. Als de dood tussen beiden komt, dan komt de erfenis, die komt vrij. Nu hebben we gezegd, nu heeft God van eeuwigheid, heeft hij een weg uitgedacht in zijn eeuwige vrederaad. Ja, want zo noemen we dat ook, hè? Gods eeuwige vrederaad. En dat het woordje raad, daar zit wijsheid in. Als wij iemand om raad gaan vragen, dan betekent dat dat we zo'n persoon toch wel wijs achten op een bepaald gebied. En dan zeggen we, ik zal die of die eens om raad vragen. Die weet het vast wel. Nou, nu heeft God ook in zijn eeuwige wijsheid een weg uitgedacht. De ziel die zondigt, die zal sterven. En nu hebben wij onszelf aan dat oordeel van de dood onderworpen. En daardoor raken we de erfenis kwijt. Want nu zijn we God kwijt. Weet u dat wel, dat u God kwijt bent? En als een God in je leven komt, hè, dan ga je leren verstaan, ik moet sterven. En wie weet nu het uur van zijn dood? Weten we niet. Dat kan ieder ogenblik komen. De dood wijkt ieder uur. En die ontgaan we niet. Want er is niets zo zeker als de dood, zeggen we toch. En er is niets zo onzeker als het leven. Isaac die zei, ik weet het uur van mijn dood niet. Ik weet niet wanneer ik ga sterven. Ja, en daarom gemeente. Daarom is het zo belangrijk. Dan gaan we dan verstaan dat we hier met God verzoend worden. Weet u, van nature dan hebben we helemaal geen haast. Dan hebben we de tijd. Als we jong zijn of niet jonge mensen, kinderen. Dan denk je, ik word misschien wel heel erg oud. Misschien mag ik wel 80, 90 jaar worden. 100 jaar, er komen steeds meer 100-jarigen. Mensen worden steeds ouder. En op medisch gebied, moest kijken. Wat kan er allemaal wel niet? Of niet? Dus dan stellen wij maar uit, dan denken we, het kan nog wel even, het kan nog wel even. En zelfs als we een ongeneeslijke kwaal hebben, als de artsen ons verzekeren, we zullen alles voor u uit de kast halen. We hebben nog wel heel wat middelen hoor, maar dan zie je, het ene middel na het andere middel dat faalt. En dan toch maar vast blijven houden, want ja, er is misschien nog iets. Dat is nou een mens van nature. Dan stellen wij maar uit. Maar als de Heer nou in je leven komt, dan is er geen uitstel meer. Dan gaan we het verstaan, het is nu de welaangename tijd. Het is nu de dag der zaligheid. Dan gaan we verstaan wat het betekent. Het is het lieflijke heden der genade. En wij maar zeggen, morgen, het kan nog wel. En wij maar uitstellen, maar dan kan ik u verzekeren. Dan komt er geen uitstel meer. Dan ga je het leren verstaan. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl dat hij nabij is. Dan kunnen we niet meer uitstellen. Oh, dan gaan we het gevoelen. We kunnen ieder moment sterven. En dan? We liggen toch onder dat oordeel van de drievoudige dood. Geestelijk dood. En als wij sterven zoals we geboren zijn. Moet je denken, dan komt de tijdelijke dood, de lichamelijke dood, de scheiding tussen ziel en lichaam. Dan is het eeuwig kwijt. Want daar ligt daarachter, ligt de eeuwige dood. Hey, dat is de rechtvaardige straf op de verbreking van het werkverbond. Hebben wij verbroken in Adam. Dat is de rechtvaardige straf. En nu heeft God heeft gezorgd voor een borg. En Christus die heeft zichzelf aangeboden. In die vrederaad die heeft gezegd, Vader, nou wil ik borg voor ze worden. Ik in hun plaats, ik in de plaats van dat volk, wat u hebt lief gehad met een eeuwige liefde. Ik zal de dood voor ze sterven, ik zal de schuld gaan betalen en ik wil de straf gaan dragen. En dat heeft hij nu willen doen, dat was nu noodzakelijk en nu ligt het eeuwig vast in God. Weet u, God is de onveranderlijke. En daarom wat God heeft lief gehad, dat heeft hij lief gehad met een eeuwige liefde. We hebben net gezegd, een testament dat kan veranderd worden. Ja, want iemand kan, ja, die kan ontzaglijk meevallen. Zodat de testamentmaker zegt, weet je wat? Ik had eigenlijk aan die persoon zoveel toebedeeld, maar hij krijgt veel meer. Veel meer. En het kan zijn dat een ander heel erg tegenvalt. Teleurstellende ervaringen opgedaan tijdens het leven. Dat hij zegt, die erfenis die wordt minder. Dan wordt het testament, dat wordt veranderd. Maar dat kan met die testament nooit. Weet u waarom? Nou, Gods kinderen die vallen natuurlijk, die vallen de Heer nooit meer tegen. Nooit tegen. En God gaat eeuwig voor ze meevallen. Dat testament dat staat eeuwig vast. Maar er zal wel wat moeten gebeuren. Christus zal moeten komen. En hij zal de dood moeten gaan sterven. Nou, toen moest hij wel de menselijke natuur aannemen. Weet u waarvoor? God kan toch nooit sterven? In de allereerste plaats is God de onveranderlijke. Maar in de tweede plaats is hij ook de almachtige. En u is de dood een vijand. Hè? Weet u dat Paulus erover schrijft in 1 Korinthe 15? En de laatste vijand die te niet moet worden gedaan, dat is de dood. U denkt misschien, ja, dat is waar, voor Gods kind is de laatste vijand. Dat is ook waar. Maar het betekent eigenlijk wat anders. De dood die heerst nog steeds, of niet? Nog steeds gaan we die gang maken naar het graf. Dat zal een keer afgelopen zijn. Het graf zegt in deze bedeling nooit, en de dood ook niet, het is genoeg. Maar u bent toch zeker wel met me eens op de jongste dag. Als de laatste is toegebracht, dan zal ook het laatste graf gedolven worden. Dan is het uit met de dood. Dat bedoelt Paulus eigenlijk, in de allereerste plaats. Als hij schreef de laatste vijand die teniet moet worden gedaan. Dat is de dood. Een vijand voor Gods kinderen, zeker in het persoonlijk leven. De laatste vijand die teniet moet worden gedaan. Dat is het laatste. Want dan gaat de strijdende kerk inderdaad over in de triomferende kerk. Dus dat is ook waar. Maar de dood een vijand, zeker een vijand die Christus heeft overwonnen. Maar wel een vijand. Een vijand. Maar nu is hij almachtig. Dat heeft hij al betoond tijdens zijn omwandeling op aarde. Toen hij doden heeft opgewekt. Dat waren al tekenen van zijn goddelijke almacht. Dat hij sterker is dan de dood. Dat hij die held is bij wie God hulp heeft besteld. En die machtig is om te verlossen. Die machtig is ook om de dood te overwinnen. En hij heeft de dood om overwonnen. Hij is sterker dan de dood. Dus de dood is wel machtig, maar niet almachtig. God is almachtig. Een vijand, de macht die een mens teneerdrukt. Wij moeten sterven. Christus wilde sterven. Ook in zijn sterven was hij borgtochtelijk. Zijn sterven, nee, dat was geen teken van zijn onmacht, maar van zijn macht. Want hij heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft het gezegd op Golgotha. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigende gaf de geest. Zo is hij de dood binnengegaan. Om de dood voor zijn volk voor eeuwig te doden. Weet u welke dood ook? Die geestelijke dood. Wij zijn allemaal van nature geestelijk dood. Maar nu moeten we levend gemaakt worden. Kijk, en dat wonder. Dat had u plaatsgevonden onder die Hebreeën. Maar weet u wat er nu gebeurde? We hebben het al gezegd, een groeistoornis. Er was daar een verachtering in de genade. En wat gaat de apostel Paulus, wat gaat de apostel nu doen? Hij gaat terugwijzen naar het Oude Testament, naar die ceremoniële wet. En hij gaat ze eigenlijk verkondigen. En u gaat het om één ding. U moet niet bij de vorm blijven staan. Niet in de ceremoniële wetten blijven hangen. Het gaat om het wezen. Het gaat om Christus. Dat u hem meer en meer mag leren kennen. Dat u niet alleen maar mag weten van die Christus zoals die geboren is in die stal daar in Bethlehem. Maar dat u ook mag weten van die lijdensgangen. Dat u ook mag weten van zijn dood. Want zijn dood, om hem zo te mogen gaan leren kennen, dat hij voor ons de dood is ingegaan. Want zo komt het testament vrij. Zo kan alleen het testament geopend worden. Zolang als dat die testamentmaker nog leeft, heb je helemaal niets aan die erfenis. Maar nu gaat het om zijn dood. Hey, om nu hem te mogen gaan leren kennen. Zoals hij de dood is ingegaan. Het is natuurlijk verschrikkelijk.
Als je het testament van iemand staat, dat komt natuurlijk ook voor, hè? En dat je eigenlijk op de dood van die persoon zit te wachten. Maar dat is nou bij Christus zo nodig. Dat erover gaat dat je gestorven hoge priester gaat leren kennen. Komt de erfenis vrij. De grote erflater. En weet je wie er nou uitkeken naar de dood van de hoge priester? Die mensen die in de Vrijstad zaten. U weet het toch wel? Die mochten de Vrijstad pas uit. Weet u wanneer? Nou, als de hoge priester stierf. Dan mochten ze de Vrijstad uit. Dan waren ze waarlijk vrij. Ja, in die Vrijstad waren ze wel vrij. Dat was een beperkte vrijheid. Maar om nu de volledige vrijheid te hebben, om die te mogen genieten, moest de hoge priester sterven. En die mensen die zaten uit te kijken naar de dood van de hoge priester, zijn die hier ook nog? Die uitkijken naar de dood van de hoge priester. Kijk, dat werd nu gemist daar bij die Hebreeën. Die mensen die hadden eigenlijk genoeg aan het begin, ze hadden de goede keus mogen leren maken in hun leven. Nou, je hebt mensen die hebben daar genoeg aan. Maar als het goed is, kan je daar niet op leven. Weet je waar het over gaat, hè? Het gaat er niet alleen maar over dat we worden afgesneden van de zonde en van de wereld in de goede keus. Maar dat we ook worden afgesneden van onze werken. Dat we Christus gaan leren kennen. Ja, en dat er ook een vervolgen komt. Want dat kindeke, dat is daar geboren. In de stal van Bethlehem. Maar dat kindeke, dat wies oplezen. Nou, zo is het nu ook in het leven van Gods kinderen. Dat kind dat moet opwassen. Hij moet gestalte krijgen. Meer en meer gestalte. Gods kinderen moeten de dood leren schrijven op alles. Die moeten met alles aan een einde komen. Om het leven te mogen vinden in hen. Dat testament dat moet worden geopend. En dat kan alleen maar door de dood van het testament maken. Daar gaan we op letten in onze tweede gedachte. In onze laatste gedachte. De opening van dat testament. Maar voordat we daartoe overgaan, gaan we eerst zingen van de 89ste psalm. En daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheem, uw waarheid alle tijd vermelden door mij ween. Het eerste vers van psalm 89. onze laatste gedachte. De opening van dat testament. We hebben gehoord, hey, dat krijgt u waarde voor wie? Nou, voor diegenen die Christus aanvankelijk hebben leren kennen. Dan gaat het over de dood van de testamentmaker. Dan gaat de apostel die gaat wijzen op al die offerdieren die geslacht werden. En dat al die offerdieren nu ongenoegzaam waren. En dat die hoge priester wel inging met bloed van stieren en van bokken, maar dat het gaat om die hoge priester niet naar de ordening van Aaron, maar dat het gaat over die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die zijn eigen dierbaar bloed heeft vergoten en die op de hemelvaartdag het binnenste heiligdom is ingegaan. Nee, niet met vreemd bloed, met zijn eigen bloed. Tot verzoening van de zonde van zijn volk. En om dat u te mogen weten, hij is om onze zonde is hij gestorven. Hij is gestorven om onze zonde, hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Kijk, over die kerk gaat het, daar gaat de apostel op wezen. Daar moet het naartoe in het leven van de Hebreeën. En dat hoort ook telkens in de prediking door te klinken. Telkens maar weer moet erop gewezen worden, als de Heer in geestelijk leven heeft gewerkt. De pijl ligt verder. Zegt de kinderen Israëls dat ze voortrekken. Telkens maar weer moeten Gods kinderen in een gemis gebracht worden. En een levend gemis, dat geeft werkzaamheden aan de troon der genade. Kijk, en dat werd nu gemist onder die Hebreeën. Daar was een verachtering in de genade. Zien we dat in onze tijd ook niet? Onder Gods kinderen. Een verachtering in de genade. Er zijn erbij, die slaan het begin over. Dat zijn hoge bekeerde mensen, die zitten altijd boven in de boom. En je kan proberen wat je wil in de prediking om ze eruit te schieten, maar dat lukt je niet, of de Heer die moet erin meekomen. Die zijn vastgevaren, vroeger zeiden ze bij hoogwater. En dan moet het springvloed worden, willen ze weer ooit loskomen. Maar er zijn er ook en die blijven hangen in dat eerste begin. Daar is een verachtering in de genade. Daar is geen voortgang in Gods werk. Daar is geen opwassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En dat is nu ook zo noodzakelijk. En daar wijst de apostel heel duidelijk de Hebreeën op. Het gaat erover dat de dood van de testamentmaker tussen beiden treedt. Het staat toch zo duidelijk in de tekst. Want terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. En nu kunnen we Christus hebben leren kennen, maar nu gaat het erover. We hebben hem nu leren kennen als die gestorven hoge priester. Want dan komt de erfenis vrij. Dan mogen ze delen in de vrijheid der kinderen Gods. En daar wordt op gewezen. En dan grijpen ze terug naar het Oude Testament. Nee, het gaat over de vervulling. En daar moet het op aan. Want door de dood van Christus is testament open komen te liggen. Betekent ook nog wat in de voorwerpelijke zin. Ja, voor Gods kinderen ligt daar een hele grote troost in als ze hem zo mogen leren kennen. Als ze ook door hem mogen leren zien dat hun namen geschreven staan. In dat boek des levens des lams. Calvin heeft niet voor niets gezegd, hè. De uitverkiezing is toch het hart van de kerk. Het is ook een spiegel. Net als een organist door de spiegel de dominee kan zien. Zo kunnen we alleen maar zien dat we uitverkoren zijn als we in Christus zijn. Als we in hem geborgen zijn. Dan mag de kerk het gaan leren. Lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom getrokken met goede tierenheid. Daar begint het niet bij. Het begint daar niet mee. Het begint met de roeping. Dat is het allereerste, dat God roept, dat God wederbaart, dat hij van dood levend maakt. Dat we van nieuws geboren worden, dat is het begin. En bij dat begin hebben wij te beginnen. We hebben niet in te dringen in Gods verborgen raad. Want wie dat wil doen, die komt niet in het licht terecht, maar die komt nu juist in de duisternis terecht. Maar Gods kinderen die mogen het achteraf zien, dat de Heer hen verschenen is van verre tijden. En dat hij ze lief heeft gehad met de eeuwige liefde. En dat hij ze daarom getrokken heeft met goede tierenheid. Maar dan gaat het ook verder. Dan mogen ze hem ook gaan leren kennen als hij gestorven. En als hij opgestane hoge priester. En dat nu dat testament geopend is. En dan mogen ze ook zien dat hun namen daarin staan. In dat testament. Dan mogen Gods kinderen ook onder de prediking van het woord. Is dat wel eens gebeurd? Een naam horen noemen. Want weet u. Dan wordt ook het testament geopend. En wat is nou groot als wij mogen gaan leren verstaan. Heer. We staan er buiten. Want een testament, dat weet je, dat is van eeuwigheid. Tuurlijk, van eeuwigheid staat alles, alles vast. Maar nu kunnen wij horen, we horen er niet bij. En die er nou buiten worden gezet in de prediking van het woord. En die er buiten komen te staan. Die het moeten gaan leren verstaan. God te missen en dat door eigen schuld. En de hemel te gaan bestormen. Die staan er nu juist wel in. Want die heeft God nu van eeuwigheid gekend. Buitenstaanders en dat door eigen schuld. Die hun leven gaan leren verliezen. Die zijn er nu door God ingezet al reeds van eeuwigheid. Dat weten zij niet. Maar dat gaat God wel bekendmaken. Dan mogen ze de naam wel eens horen noemen. Onder de prediking van het woord. Dan wordt het testament geopend. Het testament van die grote erflater. De Heer Jezus Christus. Dus als een woord verkondigd wordt gemeente. Dan wordt dat testament ook geopend. En nu moet u denken. Iemand bij wie we in het testament staan. Dat is veelal een bloedverband. En nu is Christus zijn broeders ook in alles gelijk geworden. En hij laat dat testament openen. Ook als het woord wordt verkondigd. We hebben gezegd ook in voorwerpelijke zin heeft dat een betekenis. En als er ergens een testament wordt geopend. Nou dan gaan we er toch zeker naartoe of niet. Dan blijven we niet weg. Wie weet, misschien wordt onze naam genoemd. We hadden het net toch over dat het Gode behaagd heeft om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En dat we de middelen getrouw hebben waar te nemen. Als dat testament wordt geopend, moet niet thuis blijven. Dan zal ik eens een beschamend voorbeeld noemen. Er was eens een jong meisje. En dat jonge meisje, dat leefde in Schotland in de tijd van de vervolgingen. En ze ging zondagsmorgens al heel vroeg weg. Weet je waarom? Nou, ze ging naar een geheime bijeenkomst. Kilometers ver weg. Een lange en een gevaarvolle reis. Maar dat kind had het ervoor over. Beschamend voorbeeld, toch of niet? Zo zijn wij vanmorgen niet naar de kerk toegekomen. Daar waren geen gevaren aan verbonden, maar voor dat kind wel. En wat gebeurt er? Nou, onderweg kwam ze soldaten tegen. En die soldaten die waren heel duidelijk erop uit om mensen te arresteren die een godsdienstige bijeenkomst zouden bezoeken, die verboden was. En ze vroeg ook aan dat meisje, wat ben je al vroeg op pad? En toen zegt ze, ja, ik ben zeker vroeg op pad. Ze zegt, weet u waarom? Ik heb gehoord dat mijn oudste broer is overleden. En misschien heeft hij me nog wat nagelaten. De erfenis die wordt verdeeld. Begrijpt u het? En zo ging dat meisje naar de kerk. Ben u vanmorgen ook zo opgekomen onder de bediening van Gods woord? De erfenis die wordt verdeeld. Maar weet u waar het nu op aankomt? Hè? Dat Christus door genade ons oudste broeder geworden is. En dat gebeurt nu in de weg van de wedergeboorte. Dat is zo noodzakelijk, gemeente. Moet nooit overslaan. Dat is nou het goddelijke begin. Maar bij dat begin moeten we niet stil blijven staan. En weet u voor wie dat nou is? Voor de grootste der zondaren. De grootste en de snootste. Die staan nu in dat testament. Vijanden die worden met God verzoend. Dan moet ik denken aan die twee koningen. Die ene koning was bij die andere koning op bezoek. En die koning die op bezoek kwam. Die werd wat aangeboden. Weet je wat die koning zei? Die gastheer was. Hij zei tegen hem. Hij zei, joh, ik ben altijd gewend om op deze tijd van het jaar met Pasen een gevangene los te laten. Hij zei, en nu mag jij bepalen wie. Nou, zei die koning, dat wil ik wel. Laat ze allemaal maar eens komen. En de een na de andere kwam. En die koning die vroeg, wat is uw misdaad? Ja, en u begrijpt natuurlijk wel wat ze deden. Dat doen we allemaal van nature. Goed praten. Het viel nogal mee en u kent dat wel. En toen kwam de laatste. En weet u wat die laatste tegen die koning zei? Die zei: koning, u moet maar niet vragen wat ik heb misdaan, want ik kan veel beter zeggen wat ik niet heb gedaan. Maar ik heb alles gedaan wat fout was. Ik ben de ergste hier in de gevangenis, weet u dat wel? De grootste misdadiger. Zo voelde die man zich. En weet je wat die koning toen zei? Toen zei hij: als u dan zo'n grote misdadiger bent, dan hoor u niet goed thuis tussen al die goede mensen. Dan moet ik u maar vrij laten. Begrijpt u? De grootste der zondaren. En die staan nu, al die grote zondaren, die staan nu allemaal in testament. Van die grote testamentmaker. Er is niemand die te veel, er is niemand die te lang heeft gezondigd. Dat zegt de duivel wel. Maar die grote testamentmaker, die heeft de zonde verzoend. Weet u, door zijn dood. En daarom, dat testament, dat staat eeuwig vast. En dat testament, als dat geopend wordt, dat valt u nooit tegen. Weet u wat die dichter ervan heeft gezegd van Psalm 31? O, hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. En dat gij gevrocht hebt voor degene die op u betrouwen. In de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Amen. We gaan nu eindigen met het. Heren, we mochten vanmorgen hier nog samenkomen in uw bedehuis. We mochten stilstaan bij dat eeuwige testament. Dat nu alleen maar geopend kan worden door de dood van Christus. In de voorwerpelijke zin dat dan het woord kan gepredikt worden. Maar ook in de onderwerpelijke zin, bevindelijk. Om hem nu te mogen gaan leren kennen. Die de dood is ingegaan voor een volk wat de dood heeft verdiend. Misdadigers, we zijn ermee geëindigd, Heer. Op het kruis op Golgotha kwam u het waar te maken. Hij is met de misdadigers gerekend. Maar een van die misdadigers werd wel door u tot u bekeerd. Ach, Heere, wat is het groot als onszelf gaan leren kennen als de grootste der zondaren. Dat we tegen al uw geboden gezondigd hebben. En niet één daarvan gehouden hebben. Om het van u te mogen gaan verliezen. Zou u dat uit genade willen geven, Heere? Zou u zo de stille naprediker willen zijn? Al het zondige wat van ons was willen verzoenen. En als er nog wat van u bij geweest is, Heere. Zou u het willen achtervolgen met uw eeuwige zegen om Jezus wil. Amen. De slotzanggemeente is Psalm 85, vers 1. Hij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonde aan. En wat daar verder volgt.
gemeente, gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.